Gemeente, ik heb vooraf de volgende afkondigingen voor u namens uw kerkenraad. Vanavond gaat om 19:30 voor dominee G.A. van der Brink. Zondag 13 maart gaat om 10:00 s'morgens dominee A.A.F. van der Weg voor. S'middags om 16:00 dominee W.J.C. van Blijderveen. Let op het afwijkende tijdstip. Mededelingen, we attenderen u alvast op de gemeenteavond op 17 maart om 20:00. Voor al deze data geldt Deo voor Lente. En dan de dienst der offeranden. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Wij bevelen deze middagcollecte van harte bij u aan. Tot zover de mededelingen. Laten wij nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij in deze biddagdienst samen gaan zingen uit Psalm 123, daarvan het eerste en het tweede vers. Het is een psalm en het is tegelijk ook een gebed. Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En ook het tweede vers. Geef ons gena, o Heer, en red ons tot uw eer. Psalm 123, vers 1 en 2. Gemeente, beleiden wij nu ons geloof met woorden uit de Heidelbergse catechismus. Vraag en antwoord 118 en 119. Daarna zingen we een psalm die ook onze kinderen allemaal mee kunnen zingen. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt. Psalm 81, het 12e vers. Na de belijdenis van het geloof met de Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 118 en 119. Daar staat in vraag en antwoord 118: wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft. Hoe luidt dat gebed? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij openen nu samen het woord van de Heere in het Oude Testament bij het boek der Psalmen. Wij lezen daarvan de 123ste psalm, psalm 123. Daar luidt het woord van de Heere in psalm 123 als volgt. Een lied Hama'alot. Ik hef mijn ogen op tot u, die in de hemel zit. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw, alzo zijn onze ogen op de Heere, onze God, totdat Hij ons genadig zij. Zijt ons genadig, o Heere, zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat, des spots der weelderigen, der verachting der hoovaardigen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, jongens en meisjes, dan gaan we nu samen bidden. En ik heb gehoord, jongens en meisjes, dat jullie vanmorgen ook al bij elkaar geweest zijn. En dat jullie hebben heel veel gebedspunten opgeschreven. Een hele lange lijst, twee hele lange lijsten. We kunnen ze niet allemaal noemen, maar ik hoop er zoveel mogelijk van te noemen, mogen we samen de Heere gaan bidden. Laten wij bidden. Ja, Heere, want daarvoor zijn we bij elkaar gekomen, om samen tot u te bidden. Om op deze dag, deze door de weekse dag, samen te zijn en bij u te komen. Heere, we danken u dat wij hier mogen zijn. midden in de drukte van het leven, dat u ons een moment geeft om stil te zijn. Een dag, één dag in het jaar, om speciaal op die dag tot u te bidden. En we danken u, Heren, dat er ook kerkdiensten zijn op deze dag. Zodat we de biddag niet vergeten. En zodat we werkelijk stil mogen worden voor u. En zodat we niet door zullen gaan in de drukte van het leven. Want u bent het die in de hemel zit. En onze ogen zijn op u geslagen. We hebben het samen gezongen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. U die in de hemel zit. U zit daar en van daaruit regeert u. Van daaruit overziet u alles en hebt u alles in uw hand. En Heere, wat is dat een troost. Voordat wij bidden, mogen wij eerst u aanbidden. Omdat u er bent. U bent in de hemel. En u bent er altijd. En u ziet ons altijd. U valt nooit in slaap. En u bent nooit van huis. U bent er altijd. Heren, daar danken we u voor. En we bidden, Heren, dat we dat ook mogen ervaren in ons leven. Want wij zijn zwakke mensen. Wij zijn zwak in allerlei opzichten. En dat komt omdat we bij u zijn weggegaan. Bij u zijn weggelopen. En daarom zijn we zo zwak. Ook afhankelijk van u. Maar nu zijn onze ogen op u. Vol verwachting van u alleen. En Heren, dan bidden wij op deze dag dat u in de gemeente de hoogste plaats in zult nemen. Ja, dat iedere zondag weer het woord van u verkondigd mag worden, ook in de komende periode. En dat het woord ook vrucht mag dragen in onze harten. Dat er ook geestelijk leven mag zijn in al onze harten. Dat wij mogen leven van genade. Van die genade waarvan we gelezen hebben in uw woord. Van die genade van de Heer Jezus. En Heren, we bidden op deze dag niet alleen voor geestelijk leven, maar ook voor ons dagelijks leven. Dat u ons werk wil zegenen. Het werk dat we mogen hebben, waar dan ook in deze maatschappij. Heren, we bidden dat we daar op die plaats waar u ons hebt gesteld, dat we daar tot zegen mogen zijn. Tot zegen voor anderen ook. En dat u ook het werk van onze handen wil zegenen. En Heren, we bidden ook voor hen die geen werk hebben. Voor die niet meer werken kunnen. Heren, we bidden dat u dan ook de kracht wil geven om door te gaan en om op u te zien. En om het in alles van u alleen te verwachten. Want u bent daar altijd. Heren, we bidden ook voor de moeders in de gezinnen. Dat u hen wil helpen om elke dag weer de taak te vervullen. En om er elke dag weer te zijn voor de kinderen. Heren, wilt u geven dat de moeders dat niet zullen doen onder een druk, maar dat ze mogen zien op u. Dat ze het in blijdschap mogen doen, in blijdschap met de kinderen mogen omgaan, om de kinderen te wijzen op de Heere Jezus. Heren, zo bidden wij voor het eten, voor de komende periode dat er elke dag weer eten mag zijn. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat hebben wij ook helemaal niet verdiend. Het lijkt vaak wel vanzelfsprekend, want het is er elke dag weer. Maar het is het niet. Heren, en daarom bidden we dat u ons eten wil geven. Elke dag weer. Dat er genoeg mag zijn in de supermarkt. En Heren, we bidden ook dat u de kinderen wil helpen op school. Dat u hen elke dag wil helpen in het werk wat ze op school mogen doen. Heren, dat ze het ook fijn mogen hebben op school. Dat er geen kinderen zullen zijn die gepest zullen worden. Maar dat alle kinderen met blijdschap naar school mogen gaan. Heren, we bidden ook voor de meesters en de jufs, voor het onderwijzend personeel. Op de lagere scholen waar onze kinderen naartoe gaan. Ook in het voortgezet onderwijs, de docenten. Dat u hen ook de kracht wil geven om met onze kinderen en onze jongeren om te gaan. En heren, we bidden dat zij ook voorbeelden mogen zijn voor ons nageslacht. Dat ook zij mogen wijzen op de Heere Jezus. Heren, we bidden dat u ook met onze jongeren wil zijn. Ook als er misschien zijn die examen moeten doen in de komende periode. Heren, wilt u ze helpen? Heren, u hebt toch gezegd in uw woord, als iemand wijsheid ontbreekt, dat hij het van u mag verlangen en dat u het dan ook wil geven. Heren, zo bidden wij tot u voor de hele gemeente, ja ook voor de oudere mensen die misschien niet meer in de kerk kunnen komen en ook voor hen die wel bij ons mogen zijn. Heren, dan bidden we voor het werk, maar misschien denken de ouderen onder ons, maar wij kunnen niet meer werken. Heren, geef dat ze dan toch ook een gezegende biddag mogen hebben. Want als wij niet meer kunnen werken, dan mogen we nog wel tot u bidden. Heren, zo bidden wij voor de hele gemeente. Dat u ook het werk in de gemeente wil zegenen. Ook het jeugdwerk en al het andere werk en ook in deze dienst, heren, ook als we straks onze gaven aan u mogen geven, dat het gezegend mag worden. Heren, we danken u dat ook de kinderen vanmorgen bij elkaar mochten zijn, samen al na mochten denken over bidden, wat het betekent om tot u te bidden. Heren, zo zien wij in alles op u. En zo blijft alles op u wachten. Ja, ook in deze dienst zijn onze ogen op u geslagen. Wij bidden dit alles en we danken u in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek kunt u vinden in Psalm 123 en daarvan het eerste vers, het tweede gedeelte en ook het tweede vers. Dus Psalm 123, vers 1b en 2. En daar staat: ik hef mijn ogen op tot u, die in de hemel zit. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere, onze God, totdat Hij ons genadig zij. Het thema voor de preek van deze middag is: mijn ogen zijn op u gericht. Mijn ogen zijn op u gericht. Er zijn er drie punten voor de preek. Ten eerste, op u zijn mijn ogen gericht. Ten tweede, hoe mijn ogen op u zijn gericht. En ten derde, waarom mijn ogen op u zijn gericht. Dus ten eerste, op u zijn mijn ogen gericht. Daarna, hoe mijn ogen op u zijn gericht. En ten derde, waarom mijn ogen op u zijn gericht. Eerst willen we als inleiding op de preek nog gaan zingen. Dat doen we uit Psalm 77. Psalm 77. Daarvan het vijfde vers: zou de Heer zijn gunst genoten, dacht ik dan altoos verstoten. En ook het zesde vers: zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. Psalm 77, vers 5 en 6. En vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. Mijn ogen zijn op u gericht. Ten eerste op u zijn mijn ogen gericht. Ten tweede hoe mijn ogen op u zijn gericht. En ten derde waarom mijn ogen op u zijn gericht. Gemeente, jongens en meisjes, als je met elkaar in gesprek bent, dan kijk je elkaar aan, toch? Je kijkt niet langs elkaar heen, maar je kijkt elkaar in de ogen. Vandaag is het biddag. Bidden. Hoe doe je dat eigenlijk? Je gaat naar je kamer. Je gaat op je knieën zitten. Je vouwt je handen. Je sluit je ogen. En je bidt tot God. Je spreekt met de Heere. Maar je kunt ook, als je alleen in je kamer bent en op je knieën zit, dan kun je ook in plaats van je ogen dicht te doen, omhoog kijken. Want daar is de Heere. Hij is in de hemel. En dan spreek je tot God. Gemeente, dat doet die dichter van Psalm 123. Psalm 123, dat is een prachtig lied. Het is een pelgrimslied. Psalm 120 tot en met Psalm 134, dat zijn de liederen Hama'alot. Dat zijn de 15 opgangsliederen die de pelgrims zongen op weg naar Jeruzalem. Letterlijk betekent Hama'alot trap treden. Ze gaan op naar Jeruzalem, letterlijk op, omdat de stad hoger ligt dan de omgeving. En elke psalm is als het ware een traptreden hoger op weg naar Jeruzalem. Die liederen Hama'alot, dat zijn liederen voor onderweg. Voor mensen die op weg zijn naar Jeruzalem. Voor mensen die op weg zijn naar het hemelse Jeruzalem. En we zien ze gaan onderweg. En het zijn echt mensen. Mensen van vlees en bloed. Net als wij. Mensen die veel meemaakten in hun leven. Je merkt het in de laatste twee versen van deze psalm. Het gaat de dichter aan zijn hart. Hij spreekt over verachting. Hij en zijn volk, het wordt veracht. Het is onderweg naar Jeruzalem niet alleen maar lof en dank. Het is ook de nood die uitgeklaagd wordt tot God. De dichter weet wat het is om verdrukt te worden door de mensen. Om bespot te worden. Hij weet van de spot van de weelderigen. Hij zegt, onze ziel is veel te zat. De spot van de weelderigen. De weelderigen, dat zijn de zorgelozen. Zij die zich niet om u bekommeren. Onze ziel is veel te zat, zegt hij. Hij zegt, mijn hele ziel, mijn hele mens zijn, ik ga eronder gebukt, onder de verachting van de hoogwaardigen. De hoogwaardigen, dat zijn de hoogmoedigen. Onder de verdrukking door de mensen die zonder u leven en die ons tegenstaan. En tot twee keer toe zegt de dichter dan dat hij die verachting en die bespotting veel te zat is. Dat betekent dat hij meer dan verzadigd is. Hij roept tot God en hij zegt, Heere, meer kan ik er niet bij hebben. Nu zit de emmer vol, hij zit overvol en hij loopt al over. Het is dus niet zo dat als je de Heere kent, dat het dan altijd goed gaat. En dat de verdrukking en de tegenslag je dan niet meer zou raken. Je zult maar biddag houden en ondertussen geen hulp of uitkomst zien. Midden in de gebrokenheid van het leven staan. Met de harde realiteit geconfronteerd worden. Op je werk, door allerlei tegenslagen op je werk. In je persoonlijk leven, door allerlei vragen op je levensweg waar je niet uitkomt. In het gezinsleven, als alles tegen lijkt te lopen. Wat een troost dat de psalmdichters bepaald niet over de ellende en over de verdrukking heen springen. Het boek der psalmen, dat is dan wel een hemels boek. Maar het spreekt vanuit de aardse werkelijkheid. En dan komt het zo dichtbij. We weten niet precies wanneer deze psalm geschreven is. Wel is duidelijk dat het volk Israël te maken had met zware tijden. Donkere wolken boven hun hoofd. Dreigende wolken. En dan kunnen er twee dingen gebeuren die bepalend zijn voor je hele leven. Dreigende wolken, die kunnen je bij de Heere vandaan drijven. En die kunnen je ook naar de Heere toe drijven. En zo gebeurt dat bij die dichter. Vanuit die aardse gebrokenheid roept hij tot God. Te midden van al die verdrukking zegt die dichter: ik hef mijn ogen op tot u. En in het Hebreeuws, dan begint deze psalm na de inleiding, begint deze psalm gelijk met u. Daarom heb ik het eerste punt van de preek ook genoemd: op u zijn mijn ogen gericht. Tot u hef ik mijn ziel op. Tot u, die in de hemel zit. En dat is een bovennatuurlijk iets. Een werk van de Heilige Geest. Als een aardsmens zijn ogen niet meer richt op deze aarde, maar midden in deze wereld het verwacht van iemand die in de hemel is. De ogen van die dichter, die zijn nu hoger dan de bergen van Psalm 121. Ze zijn nu ook hoger dan het Jeruzalem van Psalm 122. De ogen van de dichter gaan nu naar de hemel van Psalm 123. Te midden van alle zorgen op deze aarde, te midden van alle ellende, te midden van al onze zonden ook, is daar iemand in de hemel, tot wie wij bidden mogen. U die in de hemel zit. Wat gaat daar een rust van uit? U die in de hemel zit. In dit onrustige leven is er één die in de hemel zit. Dat betekent dat hij daar woont. Dat hij daar altijd is. Hij is nooit van huis. Hij is nooit op reis. Hij is nooit in slaap gevallen. Hij zit daar. Ik hef tot u die in de hemel zit. Hij is er. Jongelui, als je op school bent, misschien wel gepest wordt, je misschien wel heel alleen voelt. Jongens en meisjes, de Heere is er. Als je alleen bent, op je kamer, als je niemand ziet, als het helemaal donker is, Hij is er. Hij is er. Jongelui, ook als je misschien in je examenklas zit, examen moet gaan doen dit jaar. Of als je al verder bent dan het voortgezet onderwijs en aan het studeren bent. Hij is er. Altijd. Hij is er. Gemeente. Als er weer zoveel werk op je wacht, dan kun je wel eens onderzuchten, toch? En of als je die moeilijke klus uit moet gaan voeren, waar je zo tegenop ziet en die je maar uitstelt, hij is er. Hij is er. Ook op het moment als die ziekte zich aandient. Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen. En als de artsen met u spreken. Hij is er. Ook als je daar als familielid bij staat. En als je het allemaal ziet gebeuren. En als je niet kunt helpen. En als je aan het bed zit. Hij is daar. Ook als je achterblijft alleen. Op u, zegt de dichter. Niet op hem, maar op u. En hij zegt niet hun ogen, de ogen van de ander, maar mijn ogen. Mijn ogen zijn op u. Dat maakt het heel persoonlijk. Iets tussen mij en u. En tegelijk, en dat is het mooie van deze psalm, het is persoonlijk, maar toch ook samen. Want in vers 2 zegt hij, onze ogen. Eerst zegt hij in vers 1, mijn ogen. En dan zegt hij in vers 2, onze ogen. En eerst zegt hij, mijn ogen zijn op u. En dan zegt hij in vers 2, onze ogen zijn op de Heere, onze God. Zo gingen die pelgrims op weg naar Jeruzalem. En wat is het prachtig als je ze dit lied hoort zingen. Als je ze elkaar ziet bemoedigen. Elkaar ziet wijzen op de Heere. Onze ogen zijn op de Heere. Op de Heere. Zo wordt hij genoemd. In vers 2. De Heere. Met 5 hoofdletters. Dat is zijn verbondsnaam. Wat betekent die naam? Ik zal zijn die ik zijn zal. Zijn naam is zijn. Er zijn. Zijn naam. Dat is iets om op te pleiten. Zijn naam is niet afwezigheid, maar aanwezigheid. Hij is zijn. Hij is. Te midden van al die strijd wijst de dichter de Heere op zijn eigen naam. U bent de Heere. Mijn ogen zijn op u. Onze ogen op de Heere. Onze God. Op u zijn mijn ogen gericht. En dan het tweede punt voor de preek. Hoe mijn ogen op u zijn gericht. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens gezien een baby die in de wieg lag? En hebben jullie wel eens gezien dat toen die moeder van die baby eraan kwam en wat die baby toen ging doen? Wat deed ze toen met haar ogen? Toen keek ze naar de ogen van mama. En ze wist, zo klein als ze nog was, ze wist, als mama bij de wieg komt, dan mag ik eruit, dan haalt ze mij eruit. Zo kijken
die ogen van die baby naar mama. Verwachtingsvol. Jongens en meisjes, kijken jullie zo ook naar de Heere? Zijn jullie ogen ook op de Heere gericht, zoals die baby kijkt naar die moeder? Gemeente, het is maar een vergelijking. En de dichter van deze psalm maakt nog een andere vergelijking. De dichter van deze psalm zegt: zie, zoals de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren. De ogen van de knechten. Dat klinkt in onze cultuur negatief. Maar in Israël hadden slaven een veel betere positie dan dat ze in latere tijd hebben gehad. Een slaaf behoorde tot het huis van zijn heer. Een slaaf mocht alles van zijn heer verwachten. Die heer zorgde in alles voor die slaaf. En daarom zijn de ogen van die knechten op de hand van hun heren. En dat is niet de hand die slaat of de hand die gebiedt, maar dat is de hand die voorziet. De hand die open gaat. En daar waren die knechten van afhankelijk. En ze kijken voortdurend naar die hand van hun heren, of die hand weer open gaat. En zo zegt die dichter, zoals die knechten zien op de hand van hun heren, zo zijn onze ogen op de Heren, onze God. Zoals die knechten afhankelijk zijn van die Heer, zo zijn wij afhankelijk van de Heren, onze God. Dat klinkt erin door, afhankelijkheid. Heren, u moet het doen, want wij zijn zwak. Zondig ook. Dat is wel onze diepste zwakheid. Maar nu is er iemand waar we dat tegen vertellen mogen. Waar we al onze zwakheden bekend mogen maken. Waar we al onze zonden mogen belijden. Heren, wij kunnen studeren. Wij kunnen werken, maar als u het huis niet bouwt, heren, dan is het allemaal te vergeefs, want wij zijn zwak en wij zijn broos. Je hoeft maar één ziekte te krijgen. Eén deel van je lichaam hoeft maar aangetast te worden. En je kunt er zomaar niet meer zijn. Zo gebeurde dat de afgelopen week nog in Schiedam, niet in onze eigen gemeente, maar bij de christelijk gereformeerde kerk. Een ouderling, nog in de kracht van zijn leven, een afgelopen nacht overleden. Maar als je dan weet waar je heen gaat, dan is het toch goed. En zo is die dichter afhankelijk van de Heere. Heren, we zijn op u aangewezen en op niemand anders. Wij kunnen ons best doen. Wij kunnen onze kinderen opvoeden bij het woord. Ze de woorden van de Heren inscherpen. Maar heren, als u ze niet vasthoudt, dan gaat het echt niet goed. Wij kunnen bouwen aan de gemeente, ons inzetten, er zijn. Maar heren, als u het huis niet bouwt, dan is het te vergeefs. En als wij op onszelf zien, dan kunnen er zoveel dingen zijn waar we tegen aanlopen. Op allerlei gebieden in ons hele leven. Maar onze ogen zijn, zo zingt die dichter, net als die ogen van die slaven op hun heren, op de Heere onze God. En dan geeft die dichter nog een vergelijking. Zoals de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar
vrouw, zo voegt de dichter er nog aan toe. De dienstmaagd op de hand van haar vrouw. De dienstmaagd op de hand van haar meesteres. En inhoudelijk zijn die twee vergelijkingen gelijkend aan elkaar. Met dit verschil dat het bij de eerste vergelijking gaat om meervoud, de knechten en hun heren, en dat het bij de tweede vergelijking gaat om enkelvoud, de dienstmaagd en haar vrouw. Gezamenlijk en persoonlijk. Onze ogen en mijn ogen. Die knechten en dat dienstmeisje. Ze kijken vol vertrouwen naar die hand, zoals die baby kijkt vol vertrouwen naar die moeder. Zo zijn zo onze ogen op de Heere. Ja, zo vol verwachting. Die slaaf die ziet op de hand van zijn Heer. En daarmee erkent hij dat hij die Heer toebehoort. Daarmee erkent hij dat hij niet van zichzelf is, maar dat hij van die Heer is. En dat die Heer voor hem moet zorgen. En dat doet die dichter ook. Hij zegt, die Heere, dat is onze God. Ik behoor hem toe. Ik mag me aan hem toevertrouwen. Ik mag me aan zijn zorg toevertrouwen. En daarom, hoe het ook mag tegenlopen, ik zal gestadig op zijn goedheid hopen. Wanneer kun je nu na vanavond werkelijk verder na deze biddag? In de drukte van het leven. Niet als je alleen maar je vragenlijstje bij de Heere neerlegt en dan hoopt dat de Heere dat vragenlijstje aanneemt. Maar als je aan die God verbonden bent, bij wie je dat vragenlijstje indient. Zeg jij, zegt u daarom. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemel zit. Omdat je een band met hem hebt. Een band die niemand kan verbreken. Dan is het gebed niet iets van één dag. Maar dan is het iets van jouw hele leven. Dan is daar die voortdurende omgang met God. 'S morgens, als je de dag begint. Maar ook overdag. Nee, je hoeft niet altijd je handen te vouwen en je ogen te sluiten. Overdag, zomaar tussendoor. Tussen je collega's. Mijn ogen zijn op u gericht. Of is het zo, jongelui, zoals ik het ergens las? Ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide oogjes toe, maar leg mijn iPhone naast me neer en check die dan nog 1000 keer. Natuurlijk mag je je iPhone checken. Maar wat is er nou het belangrijkste in je leven? Een gemeente, natuurlijk moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen. Moet je je werk goed uitvoeren, goede handel bedrijven. Een psycholoog in de hand nemen als dat nodig is. En een arts raadplegen als dat nodig is. Maar van wie is onze verwachting? Daar gaat het om. En dat maakt het verschil. Tussen het werk of de studie van een christen en van een niet-christen, als het goed is. Je doet hetzelfde werk, je bestudeert dezelfde stof, maar met een ander hart. Je mag jezelf ontplooien, je mag je talenten gebruiken. Niet om jezelf centraal te stellen, maar om dienstbaar te zijn aan God. En alles wat je doet op deze aarde, wordt dan niet waardeloos? En is dan niet alleen maar aards, maar krijgt juist een diepe lading, krijgt juist een hoger doel. Voor jou hebben de dingen een geheim. Het gebed van Psalm 123 laat ons zien dat het geloof niet alleen betekenis heeft voor na dit leven. Dat kunnen we zo makkelijk denken. Dit gebed laat juist zien dat het gaat om nu, om vandaag, om de praktijk, om ons dagelijks leven. Het geloof is niet alleen iets voor de zondag, maar ook voor de maandag, als je weer met de harde werkelijkheid geconfronteerd wordt. Het is niet alleen iets van de kerk, maar het doortrekt je hele leven. Ik hef mijn ogen op tot u. Achter je bureau. In de vrachtauto. Als moeder in het gezin. Tijdens je werk in de zorg. Ik hef mijn ogen op tot u. In de collegebank. Voordat je dat tentamen gaat maken. Tijdens dat tentamen. Ik hef mijn ogen op tot u. En wat gebeurt er dan? Tussen al die ouderen in het zorgcentrum. In een zorgcentrum dat niet christelijk is. Daar zit er één tussen. En die kijkt omhoog. Die ziet op de Heere. Tussen al die mensen op de bouwplaats loopt er één die op de Heere ziet. Terwijl al die andere mensen alleen maar naar de aarde kijken. En dat is het dan. Maar voor jou is er één naam die hemel en aarde verenigt. Tezamen. Dat brengt ons bij het derde punt van de preek. Waarom mijn ogen op u zijn gericht. Gemeente, die dichter, die kent de Heere als zijn God. Hij kent hem als een genadig God. Een genadig God omdat hij de zonde vergeeft. En omdat hij weet dat de Heere genadig is, daarom doet hij nu een beroep op die genade voor zijn dagelijks leven in zijn concrete omstandigheden. Zoals die dienstmaagd ziet op de hand van haar vrouw, zo ziet de dichter op de Heere totdat hij ons genadig is. En in het volgende vers roept hij nog eens, vanuit de nood, wees ons genadig, o Heere, wees ons genadig. Hij smeekt in afhankelijkheid, maar ook met verwachting. Maar ondanks die verwachting die in deze hele psalm doorklinkt, is de uitkomst daar nog niet. De psalm eindigt niet in een lofzang. De psalm eindigt in de situatie. Zo staat het ervoor. En er staat niets over een ingrijpen van de Heere. Ik lees niet over een verandering. Het is alleen maar hulpgeroep. En misschien zit je er ook zo bij. Waarom gaat mijn levensweg zoals die gaat? En komt er geen verandering? Waarom lijken de zorgen in mijn gezin, in mijn werk, in mijn familie, in mijn persoonlijk leven alleen maar groter te worden?
En gemeente, geloven wij dan op zo'n moment, in de diepte van het leven, geloven wij dan dat de Heere is zoals Hij het gezegd heeft? Dat Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Geloven wij dat de Heere concrete veranderingen in ons leven kan geven? Of bidden we en denken we ondertussen, het zal toch wel niet helpen, want het is al jaren zo gegaan en er zal toch wel geen verandering komen. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. Hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht vrucht voort. En daarom smeekt die dichter vol verwachting, niet alleen op biddag, maar aanhoudend, voortdurend, totdat, zegt hij, totdat Hij ons genadig is. Want Hij hoort niet alleen, maar verhoort ook. Alleen niet altijd op de manier zoals wij het hadden gedacht en verwacht. Wij beginnen vaak aan de verkeerde kant. We brengen onze zorgen bij de Heere en brengen Hem op de hoogte, alsof Hij er nog niet van op de hoogte was. En we hopen dat God dat zijn gedachten veranderen. Maar we moeten niet bij onze zorgen beginnen, we moeten bij de Heere beginnen. Ik hef mijn ogen op tot U, die in de hemel zit. En Hij wist het allemaal al lang, voordat ik het Hem vertelde. Dat is het geheim. Dat ga je dan ontdekken. Dat Zijn oog is op mij, voordat mijn oog is op Hem. En daarom zegt Paulus later, laat al uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan zegt hij niet, en dan zullen al uw verlangens vervuld worden. Nee, hij zegt, en dan, wat dan? De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen, uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Aan de ene kant is het gebed van Psalm 123 niet verhoord. Want het eindigt in een hopeloze situatie. Maar aan de andere kant kun je zeggen dat het toch wel is verhoord. De ziel van die dichter dorstte naar God, naar de levende God. En nu is hij daar weer. Nu is hij weer bij God. Nu is hij weer op de plaats waar hij moet zijn. En daarom konden die pelgrims na het zingen van Psalm 123, ook al was er dan geen uitkomst, konden ze toch verder. Ook al was er niet een direct antwoord. In het dal der moerbeziënbomen stelden ze hem tot een fontein. En zo gingen ze van kracht tot kracht, van gebed tot gebed. Het gebed is het middel waardoor wij niet de Heere veranderen, maar waardoor de Heere ons verandert. Wat een genade dat ik bidden mag. Dat ik mijn ogen mag opheffen naar U die in de hemel zit. Hoe is dat eigenlijk mogelijk? Daar heeft
de Heere Jezus voor gezorgd. Want nu is de Heere Jezus gegaan in onze duisternis. Wij zijn der verachting veel te zat. Dat hoor ik de Heere Jezus niet zeggen. Terwijl Hij werd veracht en wij hebben Hem niet geacht. Wij zijn veel te zat, de spot van de zorgelozen. Ook dat hoor ik de Heere Jezus niet zeggen. Terwijl die zorgelozen met Hem spotten. Toen ging Hij voor hen bidden. Terwijl ze daaronder aan dat kruis riepen. Kom dan af van het kruis als u werkelijk de Zoon van God bent. Onder dat gespot ging Hij voor hen bidden. En daarom, als u geen hulp of uitkomst ziet, zie dan op dat lam aan het kruis daar op Golgotha. Want buiten Hem zijn we blind, maar door Hem mag je God weer zien als een genadig God. En daarom eindigde die pelgrimsreis naar Jeruzalem met Psalm 134. Als ze bij het heiligdom waren aangekomen. En als je die lijn doortrekt, dan mag je zeggen als ze bij de Heere Jezus waren aangekomen. Als ze bij het heiligdom waren aangekomen. Dan gingen ze zingen die laatste psalm van de liederen Hamaaloot, Psalm 134. Looft de Heere, alle gij knechten des Heeren. Niet slechts een knecht van een aardse heer, maar een knecht van die hemelse Heere. En later noemt Paulus zichzelf een knecht van die Heere, een slaaf, een dienaar van Jezus Christus. En Paulus zegt het, dat ook hem gegeven is een scherpe doorn in het vlees. En hij zegt, hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden. En Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Die doorn die was niet weggenomen. En toch ging Paulus roemen in genade. Genade. Dat is zo'n heerlijk woord. Genade. In dit leven moeten wij zoveel. In veel banen moet je presteren. Om hoger op de maatschappelijke ladder terecht te komen. En wat is het dan heerlijk? Dat je bij de Heere nu niets hoeft. Niets hoeft. Ik moet niks meer. Ik hoef alleen maar van genade te leven. Alleen maar af te zien van mezelf en op te zien tot Hem. Wat een heerlijk woord, genade, zo oneindig groot. En dat door de Heere Jezus. Want buiten de Heere Jezus kun je God niet zien, maar door de Heere Jezus mag je Hem werkelijk zien. Mag je Hem als Vader zien. En dan ben je niet slechts een slaaf, slechts een knecht, maar dan ben je weer een zoon. Of een dochter. Zoveel Hem aangenomen hebben, zegt Johannes, die heeft Hij macht gegeven. Geen slaven, maar kinderen Gods te worden. En een kind, die mag bij vader komen. omdat de natuurlijke zoon geen vader meer had. En toch dat voorhangsel in de tempel heeft doen scheuren, die toegang tot het vaderhart heeft geopend, zodat wij door zijn bloed zullen gaan tot de Vader. Met die Vader om zouden gaan en zullen ontdekken, zullen kennen wie de Heere is, zullen ontdekken dat die hemelse Vader zoveel beter is dan wat een aardse vader kan zijn. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemel zit. En in de tijd dat deze psalm geschreven is, was hij nog niet naar deze aarde gekomen. Maar nu is hij wel naar deze aarde gekomen. En hij is ook weer teruggegaan naar de hemel. En vandaar zal hij nog eenmaal weder komen. En tot die tijd blijft ons gebed: ik hef mijn ogen op tot u die in de hemel zit. Totdat hij ons genadig is. Totdat de hemel open gaat. Totdat hij, die vol van genade en waarheid is, komen gaat. En dan zal voor allen die de Heere Jezus hebben nodig gekregen, de biddag voorbij zijn en overgaan in een dankdag. Eeuwig dankdag. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 121, 121, en daarvan het eerste: ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En ook het vierde vers: de Heer zal u steeds gadeslaan. Psalm 121, vers 1 en 4. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Heren, wij danken u voor uw woord dat openging. En dat u ons op uzelf hebt gewezen. Dat u ons hebt laten zien wie u bent. U die in de hemel bent. En die toch naar deze aarde is gekomen om te lijden en te sterven. En weer terug te gaan naar de hemel. En nu voor ons bidt. Heren, wat is dat een heerlijke wetenschap. Dat als onze gebeden een einde hebben. Dat u nooit stopt met bidden. Dat u altijd door blijft bidden. En Heren, geef dat onze ogen dan op u zijn geslagen. Want zo mochten wij horen van, ja ook van de Heere Jezus. Die wilde gaan in onze plaats. En dat wij dan mogen zien op dat Lam van God en dat elke dag weer. En door dat Lam van God heen mogen zien op die Vader der eeuwigheid. Ja, zo mochten we het samen horen en ontdekken dat uw ogen op ons zijn, voordat onze ogen op u zijn. Heren, ja, als we dat beseffen en in dat geloof verder mogen gaan, dan kunnen we werkelijk verder. En geef dat dat zo mag zijn. En dat we elke dag weer mogen zien op u. Om te ontdekken dat u op ons zag. Voordat wij op u zagen. Heren, ga zo met ons allen mee. Breng ons allen veilig thuis. Leid ons allen in de weg die wij gaan. En dat het een weg mag zijn achter u aan. Heren, we bidden dat u de gemeente vanavond opnieuw in uw huis wil brengen. En dat u met uw dienaar, onze broeder, wil zijn. Dat u hem de kracht wil geven om vanavond uw woord te spreken. We bidden dit alles en we danken u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen wij uit Psalm 147, daarvan het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, het zesde vers. Gemeente, verheft dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.